Welkom bij de podcast van TIM Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van TIM Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag ga ik in gesprek met Tessa Redijk. Welkom.
Dank je.
Kun je iets van jezelf vertellen over je werkachtergrond?
Ja, ik ben gz-psycholoog en ook trainer en trainingsacteur. En ik heb eigenlijk mijn meeste werkervaring binnen het Kinder- en Jeugdtraumacentrum. Waar we kinderen en jongeren en hun gezinnen behandelden waar chronisch trauma speelde.
Mm-hmm.
En ja. Meestal was het seksueel misbruik of geweld in het gezin.
Ja, en vandaag gaan we inzoomen op de seksuele ontwikkeling van kinderen. Omdat er zijn nog wel eens wat vragen van mensen van, hey, dit gedrag van een kind, is dat nou passend bij de ontwikkeling of wijkt er toch wat af? Vaak is het een onderwerp wat toch heel erg ingewikkeld is.
Ja, er zit een enorme lading op bij heel veel mensen. Ik heb het idee, mensen zijn heel erg bang om dingen niet te zien en ook heel erg bang om dingen wel te zien. En dat maakt het soms heel ingewikkeld.
Leg eens uit van hoe...
Sowieso, denk ik. Seks en kinderen is een soort onverenigbaar onderwerp in heel veel mensen hun hoofd.
Ja, dat past niet bij elkaar.
Dat past niet. Ik denk, omdat we wel geneigd zijn om vanuit onze volwassen hoofden te denken aan seks en dat met kinderen in verband te brengen, dat past inderdaad niet. Dus ik denk dat dat een stuk is, dat het gewoon iets in je hoofd is wat niet klopt en wat daarom ingewikkeld is om te zien.
Ja.
En ik denk dat er ook heel veel lading op ligt... Omdat mensen bang zijn om dingen niet te zien.
Want inderdaad, je hebt volwassen seks. En wat zie jij dan, wat hoort bij kinderen en seks?
Ja, kinderen en seks of seksuele ontwikkeling, dat gaat eigenlijk gewoon heel erg over het ontdekken van je lijf en hoe dat lijf werkt. En wat je van jezelf en van de wereld vindt, van anderen. Welke dingen daar allemaal bij kunnen komen kijken. En dat is in het begin is dat heel, denk ik... Gewoon lichamelijk. Welke lichamelijke dingen voel je in je lijf als jij ergens aan zit of als je met een knuffeltje ergens over wrijft of wat dan ook. En kinderen hebben helemaal eigenlijk niet dat referentiekader van een beeld van seks zoals volwassenen dat hebben. Dus dat gevoel kennen ze dan op dat moment gewoon van zichzelf in dat knuffeltje.
Ja, dus dat is een beetje van als kinderen het fijn vinden als je in hun nek kriebelt, dat geeft een fijn gevoel. Maar wrijven over je plassen geeft misschien... ook zo'n fijn gevoel.
Ja, precies.
En zonder dat ze daarmee... het gaat over opgewonden zijn en seks willen en dat soort dingen.
Ja, het gaat gewoon over het hebben van een fijn gevoel.
Ja.
Ja, en uiteindelijk die seksuele ontwikkeling gaat ook over... hoe kijk je naar de wereld? Hoe wil je met mensen omgaan? Hoe wil je dat ze met jou omgaan? Wat vind je aantrekkelijk, wat niet? Wat vind je leuk, wat niet? En dat is in eerste instantie nog helemaal niet zo gelinkt aan seks.
En wanneer gaat dat een beetje ontstaan?
In zo'n beetje, denk ik, op de basisschoolleeftijd. Gewoon het standaard voorbeeld van doktertje spelen is bij de kleuters vaak echt nog doktertje spelen. En ontdekken van elkaars lijf, zonder dat daar het beeld bij zit van over... verliefd en seks en dat soort dingen. En ik denk, zeg maar, in de bovenbouw van de basisschool... dat daar kriebels bij komen in de buik. En dat je ook kan merken... ik vind het ene kindje leuker dan het andere om te zien. Of wil ik bij in de buurt zijn? Of daar wil ik wat van voelen. Dus dat zou ergens...
En je zegt, dat heeft ook te maken met de ontwikkeling... van hoe kinderen kijken naar de wereld om hen heen... Ook misschien voorbeelden zien van relaties.
Ja, daar wordt denk ik de basis gelegd voor hoe zij later met seksualiteit omgaan. Dus dat is al onderdeel van hun seksuele ontwikkeling.
Ja.
Zonder dat ze dat zelf bewust daaraan linken.
Ja, en heeft dat dan... Want hoe ontwikkelen ze zich dat dan? Deels misschien op school, deels in de thuissituatie?
Ja, ik denk vooral wat je ziet. Natuurlijk welk voorbeeld je krijgt. Of mensen elkaar aanraken in het algemeen. Of... mensen in hun blootje zijn bij elkaar in de buurt in het algemeen. Hoe mensen op die manier met elkaar omgaan. Of mensen elkaar knuffelen of niet.
Ja.
Maar ook wat mensen wel of niet gewoon vinden in twee mannen, twee vrouwen.
En hoe open je daar ook over bent richting de kinderen.
Ja.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat heel veel uitmaakt in hoe je zelf uiteindelijk naar de wereld kijkt en naar jezelf kijkt. En ook referentiekader met hoe je naar jezelf kijkt en naar je gevoelens. Of dat wel of niet klopt. Of je daar meer van wil ontdekken of niet. Of bang van wordt. Of...
Mm-hmm. Ja, ja. En want je zei van gewoon mensen zijn soms bang dat ze bepaalde dingen niet zien, het niet herkennen. Maar ook het wel zien kan heel erg een ongemakkelijk gevoel geven.
Ja.
En wat is daarin de angst van het niet kunnen zien of het niet willen zien?
Ik denk dat mensen heel erg het idee hebben als er iets gebeurt wat echt grensoverschrijdend is, dat is echt heel beschadigend voor kinderen. En eigenlijk dat willen we niet zo onder ogen zien, denk ik, als kinderen echt beschadigd worden. Dus dat is denk ik wat je misschien wil vermijden. En ook wel je eigen angst om kinderen daarin te belasten. Of dat je bang bent van, hé, wat doet dat met hen als ik daarnaar ga vragen? Is dat niet heel ingewikkeld of ongemakkelijk?
Ja. Ja.
Of lastig? Of zadel ik ze op met allerlei dingen?
En die vind ik ook altijd wel moeilijk. In hoeverre moeten kinderen ook de kans krijgen om dingen te doen die ze achteraf denken, oeh, dat was niet handig. Je ziet dat met een heleboel andere dingen in de ontwikkeling. Dat je soms moet je even iets doen en dan, oh ja, dan val je of dan gaat het niet goed. En dan, nou ja, daar leer je van.
Ja.
Hoe zit dat dan met de seksuele ontwikkeling?
Ja, mag je dan ook experimenteren en foutjes maken?
Ja.
En ik denk dat dat voor ouders heel erg ingewikkeld is, omdat je natuurlijk je kind juist op dat vlak zo wil beschermen voor alles. Mm-hmm. Dus dat is nog veel ingewikkelder om dat los te laten, volgens mij.
Ja.
En dan gaat het denk ik niet om experimenteren van wat vind ik leuk of wie vind ik leuk. Maar weer bijvoorbeeld, kan je afspreken met iemand die je niet goed kent? Of waar dan of zo? Ik denk dat dat voor ouders heel lastig is om daar ruimte te geven. Ja. Ga het maar proberen. En als het fout gaat, dan vangen we je wel weer op. Zoals je dat met andere dingen doet.
Precies. Omdat, waarom eigenlijk? Wat maakt dat we een nare seksuele ervaring veel heftiger, daar heftiger op reageren dan dat het gaat over inderdaad uit de boom vallen als je te hoog bent geklommen of iets dergelijks.
Ja, dat is denk ik echt het aan de ene kant heel erg taboe onderwerp, überhaupt seks, maar ook denk ik echt de lading die erop ligt dat mensen echt het gevoel hebben, dat is zo, dan is zo je integriteit beschadigd, zeg maar, daar kom je nooit meer overheen als je zoiets meemaakt.
Mm-hmm.
Ja. Dat is wel een beetje beeld wat ook in heel veel films en series, als mensen echt beschadigd zijn, dan hebben ze eigenlijk altijd iets van seksueel misbruik meegemaakt.
Ja. Dat gebied daartussenin is natuurlijk heel erg lastig, van wanneer is het, dat was niet fijn en je gaat weer door, en wanneer is het echt heftig en moet daar meer gebeuren.
Ja, en daar denk ik, zeker als het om jongere kinderen gaat, dat we soms met volwassen ogen wel naar zo'n ervaring kijken en denken, oh, dit is seksueel misbruik.
Ja.
En dat is soms natuurlijk ook zo, en dan moet je ook goed uitvragen en naar kijken en onderzoeken. Maar soms is het ook zo dat het voor een kind een niet zo fijne of ongelukkige of onbegrijpbare ervaring was.
Mm-hmm.
Wat niet zo traumatisch is als een volwassene dat dan soms bekijken.
En kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou, ik denk wel, bijvoorbeeld op een kleuterschool weet ik nog wel dat we een keer vanuit het kinder- en jeugdtraumacentrum erbij gehaald werden. Omdat er een soort incident was geweest met een jongetje en een potlood en een ander jongetje. Waarbij eigenlijk het ene kind dan als heel erg als dader gezien werd en het andere kind als slachtoffer. En er ook vanuit de ouders ook een soort heksenjacht gaande was op dat ene jongetje, dat echt met z'n allen het idee kreeg, het is voor onze kinderen onveilig om dit jongetje in de klas te hebben. Terwijl dat is echt vanuit volwassen ogen kijken naar een soort seksueel misbruik incident, terwijl het een experimenteerding was, waarbij wel het ene jongetje wat dominanter was dan het andere jongetje. En het ene jongetje vond het niet zo fijn, het andere jongetje vond het wel leuk, maar dat is nog iets anders dan dat je iemand aanwijst, een kleuter, als dader van seksueel misbruik en als slachtoffer.
Ja, en je noemt daarin een aantal dingen die daarin spelen. Je noemt het iets over, wat vinden beide ervan? Vinden ze het allebei leuk? Is er een stukje toestemming? Waar leg je dat dan naast om te kijken van wat we daarvan vinden?
Ja, er zijn verschillende kapstokken of maatstaven waar je naar kan kijken. We hebben een soort vlaggensysteem als één daarvan. Mm-hmm. En daar kijk je gewoon eigenlijk naar een aantal onderdelen van zo'n situatie. En dan kijk je eigenlijk van, hey, was het gelijkwaardig het contact? Mm-hmm. Zijn ze erop aan te spreken? Gaat het daarna nog door als je kinderen erop aanspreekt? Mm-hmm. En wat zijn de gevolgen daarvan, zeg maar, ook? En ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn waar je naar kan kijken. Mm-hmm.
Een stukje van past dat in die omgeving, in die context.
Ja, en dan hoef je nog niet eens te kijken naar, hey, is hier sprake van seksueel misbruik of niet? Maar meer, wat moet onze reactie zijn, zeg maar, op dit gedrag?
Ja.
Los van, ja, is er iemand schuldig of niet, of een dader? Maar wat hebben allebei de kinderen nou nodig van ons, volwassenen? Ik denk dat dat de belangrijkste vragen dan zijn die je stelt in zo'n situatie.
Ja. Wat geef je mee over die situatie en hoe ga je daar verder?
Ja, heeft het ene jongetje nog, weet ik veel, steun of aandacht nodig eigenlijk voordat hij iets naars heeft meegemaakt? Mm-hmm. Of heeft vooral dat andere jongetje een soort uitleg nodig over wat wel en niet de bedoeling is met elkaar en met potloden? Mm-hmm. Moeten we denken aan nog verdere gevolgen? Moeten we nog andere, moeten we dat contact wat meer in de gaten houden tussen die twee?
Mm-hmm. Ja. Dus daarin nog heel veel vragen, nog heel veel uitzoeken. Dus niet te snel daar met volwassen ogen naar kijken. Of naar volwassen seks ogen doorkijken. En wat nog meer?
Ja, ik denk dat het belangrijk is. Dus dat je voor jezelf heel goed bedenkt. Waarom, waarom wil ik wat weten, zeg maar. Met welk doel? Mm-hmm. En ook dat je met de volwassenen die er zijn. Of het nou collega's zijn of ouders.
Yeah.
Dat je ook eigenlijk met elkaar gaat bedenken, wat is nou onze gezamenlijke visie of ons gezamenlijk doel? Wat willen we nou eigenlijk bereiken?
Ja.
En dat het daar ook over gaat.
Mm-hmm. Ja, en dat gesprek over wat wil je kinderen meegeven, over het ontdekken van je lijf, het ontdekken van hoe ga je met andere mensen om. Dat zou eigenlijk veel meer gesprek moeten zijn tussen mensen, om dat op groepen, op scholen, dat je daar als team ook naar kijkt, dat bespreekt en daar een beetje een lijn in vindt met elkaar.
Ja, want ik kan me voorstellen dat de ene persoon in deze situatie denkt van, hey, ja, kan gebeuren, experimenteren en het kan ook wel eens niet zo goed gaan. Nou, dan kunnen we dat dus uitleggen hoe dat gaat aan dat jongetje die dat heeft gedaan. Mm-hmm. En daar leren we van, of dan kunnen we misschien nog wat extra uitleg geven erbij zitten. Een mooie ingang om meteen wat meer uitleg te geven over privéplekjes en dat soort dingen. Mm-hmm. Terwijl een andere collega kan denken, hey, veiligheid staat voorop, het moet hier een veilige klas zijn, dit gedrag moet meteen stoppen. We moeten hier duidelijke afspraken over maken of regels en het op die manier invliegen. Mm-hmm. Kan allebei, is niet goed of fout, maar je moet wel, denk ik, met elkaar een soort van bedenken, wat willen we nou eigenlijk? Wat is...
Ja, en is daarbij ook het stukje van, hoe kan je ouders daar ook in meenemen?
Ja.
Want ik denk... Als school, dat het ook heel ingewikkeld is als op een gegeven moment bij ouders het gesprek over gaat van, hey, maar op school, meester zei dit of juf zei dat. Als je als ouders daar andere meningen over hebt, of andere ideeën over hebt.
Ja.
Want dat was natuurlijk een tijd terug toen met juf Corrie die op school werd gekeken. Dat ook niet iedereen dat leuk vond.
Nee.
Ja, dus dat... Eerst als team met elkaar bedenken hoe we het over hebben, maar daar ook de ouders in meenemen om te kijken van wat vinden zij daarvan, wat wel en niet kan.
Ja, en dat op zich al een eerste gespreksonderwerp laten zijn met ouders. Mm-hmm. In plaats van dat uit de weg te gaan en het dan aan de kinderen mee te geven. En dan moeten kinderen uiteindelijk dealen met het verschil in visie, zeg maar, tussen ouders en school.
Ja. Kinderen komen enthousiast thuis. Oh, we hebben het vandaag hier of daar over gehad. En de ouders denken... Dat wisten we helemaal niet. Daar waren we niet op voorbereid. Mm-hmm. Ja.
Nee, ja. Ja.
En dan, ja, inderdaad, je geeft aan van als het gaat over gedrag van kinderen, niet tegelijk dat te groot maken of te ingewikkeld daarnaar kijken. En wanneer is het wel belangrijk om daar andere stappen in te zetten, om je daar zorgen over te maken?
Ja, ik denk dat signalen van seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag niet zozeer anders zijn dan signalen van andere oorzaken van onveiligheid. Volgens mij gaat het altijd dan om eigenlijk zorgen die je hebt, die je niet kan plaatsen in het verhaal wat je hebt of in de informatie die je hebt. Mm-hmm. En is dat belangrijk dat je die zorgen serieus neemt
Ja.
en gaat, ja, toch gaat kijken hoe kan ik die nou verklaren? En als dat op seksueel gebied is, dan dus op die manier ook kijken, wat is informatie die mist, zeg maar. En hoe, met wie kan je daarover in gesprek? Of hoe kan je daar nog wat verder in observeren? En ik denk dat het belangrijk is ook vooral om dit soort dingen in teams te delen. En het ook specifiek te maken. Of van, weet je, daar gaan we op letten de komende tijd. Of dit willen we gaan observeren. En dan gaan we het terug laten komen. En ik denk ook daar wel weer eerst ook met het kind en ouders zelf die zorgen benoemen. Het lijkt mij heel erg naar als ik als moeder hoor dat er al 3 teamvergaderingen over mijn kind zijn gegaan. Omdat hij een piemel heeft getekend op een tekening.
Ja.
En ik kan dat misschien heel goed verklaren als moeder.
Mm-hmm.
Maar ze hebben het er al 3 keer met het hele team over gehad, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Ja, wat merk je dat dat gebeurt? Dat het veel gebeurt dat er in teams over gesproken wordt zonder daar de ouders bij te betrekken?
Mensen denken heel vaak als eerste ook aan, oh, dat moet hij ergens gezien of gedaan hebben. En dan ook als eerste aan ouders. Dus ze zijn heel erg bang om ouders onterecht te beschuldigen.
Mm-hmm.
Terwijl ik denk als je gewoon überhaupt dat openlaat, wat er gebeurd kan zijn, überhaupt en met wie.
Ja.
Dan is het eigenlijk net als met andere zorgen. Die ga je ook met het kind en met ouders bespreken. Ja.
Ja. En daarbij alert zijn dat je niet al zelf hebt ingekleurd waar dat dan gebeurd moet zijn. Dat het dan wel thuis moet zijn geweest of wat dan ook.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Ja.
Ja. Ja, en als er wel echt iets aan de hand is en een kind laat signalen zien, dan is dat ook best wel ingewikkeld als daar niet naar gevraagd wordt. Als hij wel echt bewust signalen afgeeft, zeg maar mensen durven er niet naar te vragen, dan kan dat ook ervoor zorgen dat hij stopt met signalen afgeven.
Ja.
En denkt, nou, niemand zal me toch begrijpen of geloven.
Nee, precies. Dus dan kan ik maar beter maar niks meer aangeven.
Ja.
Ja. Ja. En dat is dan natuurlijk ook belangrijk om te kijken van, goh, wie gaat er dan over in gesprek en welke manier doe je daarin. Ja.
Ja,
maar ik denk wel dat het mooi is wat je zegt over, goh, als een kind signalen afgeeft en we doen daar niks mee, dan stoppen ze op een gegeven moment.
Ja, als ze niet opgepikt worden.
Ja, ja. En daar een goede balans in vinden. Dus niet te groot maken en toch ook voorzichtig zijn in wat je wel en niet aankaart.
Ja.
Mm-hmm. Ja. En je zegt van die seksuele ontwikkeling van kinderen is eerst vooral het ontdekken van het lijf en het ontdekken van wat geeft een fijn gevoel. En dan dat ze op een gegeven moment meer die sociale interacties zien en ontdekken van hoe zit dat dan binnen relaties.
Ja.
En hoe ontwikkelt zich dat door in de puberteit?
Ja, de puberteit, dan is natuurlijk eigenlijk de peergroep is veel belangrijker referentiekader nog dan ouders of andere volwassenen. Plus dat er van alles gebeurt in het lijf, waar ze of wel of niet nieuwsgierig naar worden. Dat wordt natuurlijk ingegeven door hormonen in de puberteit.
Ja.
Ja, en dat kan of heel spannend zijn, waardoor je denkt, ik blijf er weg van. Of juist heel erg nieuwsgierig maken en denken, hoe zit dat allemaal?
Ja.
En ik denk dat daarin heel veel gekeken wordt. Dus naar hun omgeving, naar vrienden, naar leeftijdsgenoten.
Ja.
Van wat is normaal en wat niet en wat wordt er van me verwacht?
Ja, precies. Dat je ook in je vriendengroep merkt van, hier hebben we het wel over met elkaar of niet over. Of hier wordt zo op gereageerd.
Ja, en wel vanuit een basis die je, denk ik, heel erg qua cultuur en normen en waarden wel vanuit je gezinssituatie hebt meegekregen.
Mm-hmm. Ja. Ja, en dat kan natuurlijk dan ook soms botsen.
Ja.
Als je van huis uit meegekregen hebt, zo van, goh, maar dat laat je, je geslachtsdelen laat je niemand zien en dat is allemaal privé. En je komt bij een vriendengroep waar daar heel open mee omgegaan wordt.
Ja.
Dan kan het natuurlijk ook wel eens weer ingewikkeld worden.
Ja.
Ja. Ja, en wat hebben jongeren daarin dan nodig?
Ja, ik denk dat het vooral ook openheid van zaken is, zeg maar, in het algemeen.
Ja.
Dat het, dus niet zo taboes weer, maar ook, het hoeft er ook niet te veel worden ingepeperd, zeg maar. Maar dan meer op een soort van, bijna pornografische manier, zeg maar. Als je kijkt naar naar Insta en zo, dat soort social media.
Ja.
Er zit heel weinig tussenin. Het is of bijna te preuts of bijna te bloot en te open. En ik denk, dan ga je als puber heel snel naar het een of het ander ook
Ja.
Terwijl dan is er eigenlijk weinig ruimte om voor jezelf te bedenken welke nuances vind ik daar nou goed in.
Ja.
En ik denk dat het heel veel in voorlichting ook, maar ook gewoon in series dingen die je ziet. Als ik kijk naar bijvoorbeeld Sex Education, vind ik een fantastische serie. Daar komt alles in naar voren, zonder dat het heel belerend is of wat dan ook. En daar kunnen dingen gewoon naar aanleiding daarvan besproken worden. Of,
ja, precies. Dus dat is ook belangrijk, dat als je kinderen hebt, dat je zo'n serie kijkt. En wellicht kijkt je kind het ook en kan je het daarover hebben.
En ik denk ook vooral het positieve ook van seks benadrukt wordt.
Ja.
Omdat er nu zo heel veel nadruk ligt op grenzen aangeven, grenzen bewaken, grenzen aanvoelen. Naar aanleiding van het MeToo gebeuren. Dat het eigenlijk zoiets spannends wordt.
Ja.
Dat het ook moeilijker bespreekbaar wordt. Of, ja.
Ja, precies. Want hoe weet je dan of je de juiste signalen oppikt en hoe...
Ja, want er wordt iets heel spannends van gemaakt, wat dus heel snel mis kan gaan blijkbaar. Waar je heel alert moet zijn op je eigen signalen, op de signalen van de ander. En er is eigenlijk heel weinig aandacht voor hoe leuk het kan zijn of hoe spannend of hoe gezellig het kan zijn, zeg maar.
Zeg ik een beetje de voorlichting op school die gaat over de geslachtsziekte die het kan opleveren en dat je zwanger kan worden en al dat soort dingen. In plaats van dat het ook kan gaan over hoe fijn het is en hoe leuk en hoe warmte en
En hoe je dat dan ontdekt, weet ik veel, wat je zelf leuk vindt of zo. Of hoe je er met elkaar over praat.
Dus daarin zijn er nogal wat voorbeeldfiguren die kinderen tegenkomen in hun hele ontwikkeling. En hè, want als het gaat over gedrag van kinderen, soms zie je ook dat kinderen vanuit clips die ze hebben gezien, bepaalde dansbewegingen doen die heel erg lijken op seksuele handelingen of seksueel gedrag. Terwijl ik denk, die kinderen hebben die lading er niet aan.
Nee.
Wat vind je daarvan?
Nee, ik denk dat dat dus ook best wel op een open manier besproken kan worden.
Ja.
Dat je uitleg kan geven over wat dit soort bewegingen betekenen voor volwassenen of voor andere mensen, of als ze daar naar kijken.
Ja.
Of zich daar bewust van zijn. En als je dat wil oproepen bij de ander, is dat prima. Als je geen idee hebt dat...
Ja.
Soms zie je hele kleine meisjes vooral nog dit soort dansjes doen op TikTok bijvoorbeeld. Ik denk wel dat het goed is om daarin het gesprek aan te gaan, een klein beetje uitleg te geven hoe anderen daarnaar kijken.
Ja.
En waarom dit soort filmpjes bijvoorbeeld van TikTok gehaald worden. Of,
Ja, precies. Je natuurlijk ook altijd niet weet wie er aan de andere kant zit kijken en wat dat oproept en dat soort dingen.
Nee, je hoeft kinderen niet te bang te maken, maar je hoeft ze ook niet te naïef of onnozel te houden en ze daarmee eigenlijk onnodig dingen te laten etaleren waar je denkt, ben je daar wel bewust van dat je dit doet?
Ja. Dat is een stukje opvoeding, bewust maken van wat roept jouw gedrag op bij iemand anders en hoe ga je ermee om en kun je dat aan?
En zonder schuld. Want het blijft bijvoorbeeld ook al ga je blote kont over straat. Niemand hoeft jou aan te raken. Maar wees wel bewust van wat je uitstraalt. Of wat de ander misschien voor gedachten of ideeën daarbij krijgt dan. En als jij daar oké mee bent. Je doet het nog steeds oké. Als je er maar bewust van bent.
Ja. Mooi. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is om daar weer in mee te geven. Ja. Wat zijn anders dingen die je tijdens trainingen wel eens tegenkomt. Of waar vragen over gaan?
Heel veel wel dus vragen van over signalen, van wat zijn nou signalen waar we specifiek op kunnen letten en volgens mij zijn die er niet, niet specifiek, niet anders dan voor andere vormen van onveiligheid of spanning of dat er net iemand dood is of ziek of wat dan ook. Heel veel denk ik ook wel van hoe gaan we het gesprek aan met ouders hierover, waarbij het dus vooral voor de, persoon zelf heel beladen wordt gemaakt, omdat ze dan soms toch bang zijn iemand ofwel te beschuldigen of
En is het ook daardoor dat het te lang gewacht wordt en dat uiteindelijk zo gestapeld heeft dat het ook een hele grote boodschap wordt?
Ja.
Die knippen we er even tussenuit. Oké, dus daardoor kan het soms ook beladen en een heel groot stuk worden.
Ja, en wat ik wel ook heel erg merk is dat het ook een onderwerp is wat binnen teams gewoon nog in een soort taboe sfeer zit. In die zin dat heel veel mensen dus denken binnen teams dat iedereen er hetzelfde over denkt.
Ja.
In het algemeen over wat wel en niet normaal seksueel gedrag is. En welke leeftijden en welke vormen van seksualiteit normaal en niet normaal zijn. En als je er dan echt specifiek naar gaat vragen, dan blijkt dat daar gewoon best wel grote verschillen zijn.
Ja, ja. Ja. En dan dus die behoefte aan, geef me een rijtje wat is normaal en wat is goed. En geef me een rijtje van wat is afwijkend en waar kan ik dat bijna op scoren.
Ja.
Terwijl jij zegt van, nou ja...
Ja, die rijtjes, die zijn niet zo, denk ik in ieder geval, ik zie ze niet zo zwart-wit.
Mm-hmm.
Maar ik vind ze wel handig juist om het over te hebben.
Ja.
Want dan kan je juist met van die rijtjes zeggen, hé, daar ben ik het niet mee eens en waarom dan niet?
Mm-hmm. Ja, hoe kijk je daarna? Hoe neem je cultuur, tijd, geest en al dat soort dingen daarin mee?
En sommige dingen zijn qua ontwikkeling gewoon gezond. Mm-hmm. Maar wil je gewoon bijvoorbeeld niet in je klas of op je groep hebben, dat kan ook.
Ja.
Dat je denkt, ja, het is hartstikke gezond dat jongens en meiden bij elkaar op de kamer willen zitten lange tijd of weet ik veel. Maar hier op de groep vinden we dat niet oké. Okay. En dat met deze en deze redenen. Mm-hmm. Dat kan ook, dat je je eigen normen maakt.
Ja, precies. Maar dat dan dus ook duidelijk is dat het daar iets over zegt en niet dat het gedrag van die kinderen niet zou kloppen.
Ja.
Ja, ja, dat is ook wel mooi, denk ik. Ja. Oké, okay. Dankjewel. Dat zijn mooie dingen om weer mee te nemen, denk ik. Mensen om daar weer over na te denken. Dat is wel waardevol. Ja.
Oké. Okay.
Vraag die ik ook aan het eind nog aan mensen stel is, aan wie zou je het stokje door willen geven?
Ja, ik moet dan denken aan Rozemarijn Duveen.
Ja.
Mijn oud-collega. Die en deze ervaring heeft ook met trauma, maar nu eigenlijk heel erg ook bezig is rondom ethische dilemma's, ethiek.
Ja.
Gezagskwesties, okay. Wanneer beroepsgeheim doorbreken, dat soort dingen.
Ja. Oké, okay, mooi. Ik ga contact met haar opnemen en kijken... vandaar eens een keer een podcast over wil maken.
Oké.
Okay. Joep, dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.